Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Red Philip Cocu Vitesse, Engeland in last. En als je dacht dat het betaald voetbal erg was qua geweld, kijk dan eens bij de amateurs. En we hebben ook nog Mo Ihattaren. Dit is de AD Voetbal Podcast van 28 september. Vandaag met Maarten Wijfels. Maarten, ik ga proberen het woord Nederlands elftal ergens te vermijden. Ik ben een beetje oranje moe. Jij of niet?
Nee.
Nee?
Het begint net.
Oh, echt?
Ja, ik krijg net alweer enthousiaste appjes binnen van mensen die een opstelling aan het maken zijn voor het WK.
Oh, er wordt al druk gepuzzeld, begrijp ik.
Ja, of ook supporters van clubs, dat PSV, die dan zeggen, ja, maar Xavi Simons, die moet toch zeker in het Nederlands elftal. En Veerman, die moet er dan bij. En ja, nou, het begint wel een beetje te leven, denk ik.
Ja, iedereen is toch, ja, vooral die WK-selectie is nu natuurlijk het verhaal. Wie gaat er wel mee en wie gaat er niet mee naar Qatar? Maar dat is, wanneer gaat Van Gaal dat bekendmaken? Is dat heel kort van tevoren of hoe gaat hij dat doen?
Dat is definitief moet dat in november, 14 november.
Precies. Nou, gaan we maar eens kijken wat daar gaat gebeuren. Ik begin even met
het historisch feitje.
Het historisch feitje van vandaag heeft te maken, ik ben heel benieuwd hoe jouw clubkennis is. En jouw muzikale clubkennis. Want dat heeft alles te maken met deze club namelijk. Het is wel jouw muziek dit, hè? Oh, ik zie je gezicht ook.
Ja.
Komt-ie, let op. Ik ga ervan uit dat jij dit kent natuurlijk. Ik ken jouw voorliefde dus voor vakantielanden, dus daar gaan we straks over verder praten. Maar dit moet jij kennen, dat kan niet anders. En wat het alles te maken heeft met vandaag, dat hoor je straks. Laten we even beginnen bij ineens was hij terug. Philip Cocu als trainer in de Eredivisie.
Jazeker. Het verbaast mij niet dat hij toch instapt bij een club die, nou ja, die tot voor kort onderaan stond in de Eredivisie, nu 14e. Verbaast me niet. Ik heb hem heel lang gevolgd als trainer van PSV. En vorig seizoen hebben we een keer in Eindhoven afgesproken. Toen was hij clubloos en toen kwam hij op de bakfiets aan. Toen vertelde hij ook dat hij nu eigenlijk huisman was. En elke dag zijn jongste zoon naar school bracht. Dan ging hij ook met voetballen zaterdags. En ja, toen hadden we het over carrière. Nou, PSV, wat wil je? Wat kun je? En toen zei hij, nou, die zeg ik, laat maar reëel zijn. In het buitenland een paar mislukte avonturen of dingen die in elk geval anders zijn gelopen dan je had gehoopt.
Turkije en Engeland,
dus hij zegt, ik heb niet zoveel te eisen. En die zeggen, een leuke eredivisieclub, prima. Dus in die zin, zo zat ik ook te kijken als er weer eens wat voorbij kwam. Kijk, Fortuna Sittard kwam laatst vrij. Nou ja, daar kon ik al van voorspellen. Die hoefde Cocu niet eens te bellen, want hij is niet van ondoorzichtige constructies, van poespas. Dat had hem niet geworden. Maar ja, een club als Vitesse is ook geen makkelijke club. Maar daar heeft hij natuurlijk zelf ook gespeeld. Dus dan heb je toch, je neemt je verleden ook mee. En een club als AZ had ik ook nog wel voor me gezien. Als dat een optie was geweest, heeft hij ook nog gezeten trouwens. Maar nee, hij heeft wat dat betreft ook geen groot ego. En hij gaat daar aan de slag. Ik ben uiteraard wel benieuwd of Vitesse, of die goed genoeg zijn om onderin weg te komen. Want er is natuurlijk veel gebeurd daar.
Ja, nou, maar er zijn weinig gebeurd eigenlijk.
En Cocu, kijk, de trainer Cocu, zijn kracht was dat hij PSV durfde te laten voetballen om een wedstrijd te winnen. En daar bedoel ik mee, ik kan me herinneren, speelden ze thuis tegen AZ, stonden ze 1-0 voor. Elftal had het moeilijk en ja, het publiek eiste eigenlijk dat het 2-0 zou worden. Maar Cocu zegt, ja luister, ik word hier niet... En toen haalde hij dus een speler eraf en toen zette hij er een vijfde verdediger bij. En het publiek, hele stadion fluiten, boe. En toen vroeg ik de afloop, ja, wat vind je daarvan? En toen zei hij, ja, die zegt, luister, ik word hier niet betaald om te wisselen naar de gunst van het publiek. Ik word hier betaald om zoveel mogelijk wedstrijden te winnen. En na een moeilijke start werd hij 3 keer in 5 jaar kampioen met PSV. En dat deed hij dus ook door gewoon soms eens in thuiswedstrijd met 5 verdedigers te spelen. Of op Old Trafford in de Champions League ook een 5e verdediger in te zetten, 20 minuten voor tijd, en daar dan 0-0 te spelen. PSV is geen club zoals Ajax, waar er een soort, het voetbal aan een soort morele standaard moet voldoen. Hè? Een esthetische standaard. Dat is bij PSV niet. Daar moet je gewoon wedstrijden winnen. En dat deed hij heel goed.
Ja, even luisteren, want hij was toen hij gepresenteerd werd, dat was maandag bij de Club TV van Vitesse aan het woord. Gisteren was natuurlijk zijn eerste werkdag dat hij echt op het veld stond. En hij sprak na afloop hij sprak op maandag op Club TV en toen zei hij het volgende. Onder andere over de terugkeer bij Vitesse.
Hoofdcoach, ja. Als je een beetje naar mijn carrière kijkt als speler, dan zie je ook dat ik best wel lange tijd voor bepaalde clubs heb gespeeld. Vitesse, ook voor PSV, van twee periodes, maar ook zes jaar Barcelona. Ik hou ervan om affiniteit met een club te hebben. En natuurlijk, toen ik hier actief was en speelde op Monnikenhuizen en zo. Maar ja, het is toch een belangrijk deel van je carrière. En ja, op het moment dat Vitesse zich meldde, ja, dan krijg je meteen weer een bepaald gevoel bij. En daar neem ik veel van mijn beslissingen op gevoel.
Ik had wel het idee dat ze bij Vitesse bezuinigd hebben op het microfoontje bij de camera set. Want het klonk een beetje als de galmbak, zeg maar, dat het de cameramicrofoon was. Maar dan nog, op gevoel genomen deze.
Maar één ding wel, wat hij hier zegt, dat klopt natuurlijk niet helemaal. Dat hij zegt, ik moet wel een gevoel hebben bij een club. Daar ga je niet naar Turkije, een badje. Nee. En een Derby County eigenlijk ook niet. Dat paste daar niet in. Maar goed, het is wel... Het helpt altijd mee. Zeker in het begin. Hè, dan komen er weer foto's van Cocu in Vitesse shirt. En ja, dat sentiment, dat is dan de eerste tijd wel positief. Maar goed, ook hij zal, om het woord van deze week maar eens te gebruiken, ook hij zal moeten leveren, Jan.
Ja, nee, iedereen moet leveren tegenwoordig.
Al wel.
Ja, nee, zeker. Want er zijn natuurlijk wel ambities bij Vitesse. Ook nu stapt hij wel weer in een club waar een investeerder achter zit. Net als in de tijd in Engeland. Ja. Waar bepaalde verwachtingen zijn. En uiteindelijk verwacht niemand dat Vitesse natuurlijk in het rechte rijtje staat.
Nee, dat is duidelijk. Dus ik ben ook benieuwd of hij dan toch ook afspraken heeft gemaakt. Wat er dan mogelijk is. Hoe zit het met scouting? Heeft hij daar zelf ook een rol in of niet? Hij is op het zaakwaarnemerskantoor van Rob Jansen. Gaat die nog een rol spelen?
Maar zo makkelijk is dat niet. Hè? Want we hebben het er wel eens over gehad van de week. Op het moment dat het WK voorbij is en het nieuwe seizoen... Dus dan zijn al die clubs in voorbereiding. Hè? We zeggen wel eens, je kan het allemaal in de winterstop repareren. Maar vanaf 1 januari mag je transfers doen. En gelijk dat weekend zijn er al wedstrijden. Dus je kan natuurlijk als trainer ook niet heel veel repareren met transfers in de winterstop. Voordat jongens dan weer wedstrijdfit zijn, ben je weer 2 maanden verder.
Ja, dat is natuurlijk zo. Hij stapt ook in een periode... Ja, wat is het? De Eredivisie is nu 7 wedstrijden ver, dacht ik. Hè?
Ja.
Dus er zijn nog 7 ronden tot het WK. Of tot de stop voor het WK. Dus dat is ook niet heel veel. Dus er zal ook echt veel moeten gebeuren in de periode daarna. En dat is inderdaad weer onzeker hoe dat dan weer gaat zijn.
Ja, en dan begin je dit weekend tegen Twente. Dat is ook wel uit. Bij Twente is een lekker potje om te beginnen gelijk.
Nee, maar daarna krijgen ze wel een aantal clubs die bij hun in de buurt staan.
Ja, Fortuna, Cambuur krijgen ze daarna inderdaad. Dat zijn de wedstrijden die ze daarna krijgen.
Ja.
En Emmen.
Dus ja, maar goed, hij begint weer.
Wat voor trainer krijgt Vitesse? Want ik heb nog steeds geen heel duidelijk beeld. Wat voor trainer, Filip, je zei net al, iemand die heel erg...
Jawel, Cocu is een heel duidelijk beeld als trainer. Cocu is niet van de risico's. Het is geen Co-Adriaanse trainer, hè, van altijd... wij spreken altijd met wit spelen en het eerste kwartier er volop klappen, waardoor je het publiek erachter krijgt. Hij is toch ook meer van het, ja, de school van Guus Hiddink wel. Mm-hmm. Hè, van een wedstrijd beginnen. Je kunt een wedstrijd ook neutraal houden en dan proberen te winnen. Dat was bij PSV, dat leverde ook wel eens discussie op. Dat er wel wedstrijden waren waarin je dat wel soms een beetje vuur miste misschien. Maar ja, wat ik zeg, hij weet wel heel goed wat er te koop is in een wedstrijd. En hoe je een resultaat over de streep trekt. En nu heeft hij dat uiteraard bij PSV gedaan. En is dat in het buitenland minder gelukt. Ik denk wel dat er omstandigheden waren bij Fenerbahce bijvoorbeeld. Die hele club lag op zijn gat. Straf van de UEFA. Nieuwe voorzitter. Kon weinig geïnvesteerd worden. Die club moest eigenlijk opnieuw beginnen. En daar heeft hij zich toch niet goed genoeg laten voorlichten. En bij Derby County was een heel ander project. Die waren in de één na hoogste Engelse divisie. En inderdaad, die wilden de stap vooruit weer maken. Maar die wilden vooral ook met jeugd, met zijn eigen jeugdspelers dat doen. Nou, die heeft hij wel laten debuteren. En heeft bijna de play-offs gehad in het eerste jaar. Alleen het tweede jaar begonnen ze slecht. En toen ging de club ook die kwam in een surseance van betaling terecht.
Ja, precies.
Dus daar bleef ook niks van over. Ja, zoals Giovanni van Bronckhorst eigenlijk nu bij Rangers de kans heeft gegrepen om zichzelf te rehabiliteren na... dat we hem even kwijt waren in het buitenland. Nou, krijgt Cocu die kans nu ook bij Vitesse.
Ja, heeft het jou verbaasd dat Cocu na die Engelse avontuur en de Turkse avontuur, dat hij lang buiten beeld is gebleven bij clubs? Dat je zijn naam niet... Gisteren hadden we Jaap Stam bijvoorbeeld in de podcast. Die naam hoor je ook bijna nooit meer bij een club, als nu een club een trainer zoekt.
Nee, maar dat is wel zo. Cocu is geen man die heel erg op tribunes gaat zitten. Als er een club onder druk staat, dat deed hij afgelopen seizoen, werd hij wel bij PSV gesignaleerd. Daar werd het toen meteen ook, kwam ook meteen, werd beeld aan gekoppeld van, die wil dus weer trainer worden, is uit op die baan. Ja, zo heb ik hem niet leren kennen. En PSV is natuurlijk zijn club, dus ik vond het niet zo gek dat hij daar kwam kijken. Maar je hebt hem niet bij andere clubs gezien. Het is geen baantjesjager of een stoelpotenzager.
Nee.
Dus dat helpt dan niet altijd mee. Hè? Het is ook wat ik zeg, geen man met een groot ego. Dus hij hoeft ook niet, hij ziet hem ook niet als analyticus. Hij hoeft zijn mening allemaal niet op tv te geven. Het is een man wars van... Hoe zeg je dat? Wars van de camera.
Van het ego.
Van de camera, ja, wars van bijna de camera. Zeggen, ja.
Alhoewel hij wel straalde bij Vitesse TV voor het feit dat hij weer aan de bak ging. Je zag wel dat hij er zin in had. Dat is op zich wel mooi. Ook bij de eerste training zag je dat ook, die beelden. Hè? Dat hij plezier had om weer op het veld te staan. Zouden de Engelsen plezier hebben om op het veld te staan op dit moment, denk je? Om dat flauwe bruggetje maar eens te maken richting het WK?
Nee, daar zijn ze wel in paniek. En je ziet het bij meer, toch zeg maar de grote voetballanden. Duitsland, dat draait ook moeizaam ineens. Want die hebben onder Hansi Flick wel heel veel gewonnen. Bij Frankrijk zie je het ook terug. Kijk, wat we niet goed weten is... is het zo dat de topspelers misschien net wat minder geven... omdat ze weten dat clubseizoen nog draait in het WK. Daar gaat het straks om. Of zijn die teams misschien deels over de hill? En onderschatten ze toch het feit dat je zometeen in Qatar... juist omdat je geen voorbereidingstijd hebt... zul je het van automatisme moeten hebben en... Het kan zijn dat die landen dat toch onderschatten. Dat ze denken, op individuele kwaliteit redden we het wel. Maar dan kan het wel eens een heel verrassend WK worden.
Ja, maar uiteindelijk heeft bijvoorbeeld Engeland, Southgate heeft gekozen tegen de Duitsers voor Luke Shaw en Harry Maguire. Die hebben 25% tot 35% van hun wedstrijden gespeeld in de competitie. Maguire natuurlijk helemaal niks aan de kant gezet door Ten Hag. En ook nu weer de fout ingegaan. Fluitconcerten, boegeroep. Doet ook niet heel veel aan het vertrouwen natuurlijk van dat soort jongens, hè?
Nee, dat klopt. Daar zit je natuurlijk ook nog eens mee. Want misschien, wat ik net zeg, die automatisme. Denk dat Southgate dan probeert om bepaalde automatismen die er zijn, daar wel te handhaven. Maar ja, dan moet het ook nog zo zijn dat de spelers wel in vorm zijn en in een ritme. En Harry Maguire, dat is toch wel een beetje de risé van het internationale voetbal aan het worden.
Nou.
Die man, ik vind het ook niet altijd in die zin terecht. Ik hou er niet van dat op sociale media dat zwart maken van voetballers. Of dat hele overdreven kritische om iemand maar af te zagen bij zijn enkels. Daar hou ik helemaal niet van. Maar je kunt moeilijk zeggen dat hij er lekker op staat. Ten Hag heeft er niet voor niks gepasseerd. Dus dat lijkt me geen speler waar je nu even met vertrouwen de sleutels van de verdediging aan geeft.
Nee, maar hij kreeg bij de Daily Mail een 4. En de Athletic had geoordeeld, hij stelt hem op. Maar het zelfvertrouwen is... Het is triest om te zien hoe zijn zelfvertrouwen gedaald is. Het is zo duidelijk onhoudbaar voor hem om nog wedstrijden te beginnen in het nationale team. Nou, daar krijgt hij vertrouwen van, denk ik dan. Hè? Als hij al geen vertrouwen had, dan heeft hij nu al gekregen van deze artikelen.
Ja, klopt. Maar en dan krijgen ze ook blessures. Hè? John Stones geblesseerd, uitgevallen. Dus dat wordt... Dat wordt wel de vraag hoe ze dat gaan repareren.
Nou, het is voor Ten Hag ook natuurlijk ook geen makkelijke. Want stel dat hij nou een blessure heeft zometeen, centraal achterin, en hij moet weer terugvallen op deze Maguire. Dan wat ga je dan doen? Want die jongens voetbal duidelijk zonder vertrouwen.
Ja, dan moet de coach Ten Hag zijn vakmanschap aanspreken. En Maguire toch tot een pion maken waar hij wat aan heeft.
Ja, nee, dat is duidelijk, Ik was trouwens ook een beetje geschrokken, Maarten, van dat verhaal bij ons op de website over Spakenburg, de voetbalclub, de amateurs van Spakenburg. We hebben het natuurlijk vaak in deze podcast over bier, dat het veld op wordt gegooid. Nou, we hebben bij ADO Den Haag Excelsior de flesje Jägermeister gezien richting de assistent scheidsrechter. We hebben veldbestormingen gezien. Maar hier is een amateurclub waar het bestuur... is het nog amateurvoetbal, vraag je bijna af. Maar een amateurclub waar het bestuur van is opgestapt vanwege de bedreigingen door de harde kern. Er zijn stadionverboden uitgedeeld bij de amateurvereniging Spakenburg. Drugshandel, dat soort dingen allemaal, bedreigingen. Dat is toch, als je over nadenkt, krankjoren dat er bij je amateurclub zou gebeuren.
Dat is zo, maar ja, moeten wij nog één keer waarschuwen in deze podcast dat de verloedering van de maatschappij aan de gang is?
Ja, maar dit is toch, ja. Dat is toch bij amateur. Ga je je kind dan nog met een leuk gevoel bij Spakenburg laten voetballen?
Nee, maar dat is natuurlijk zo. Maar je hoorde, rond Spakenburg is al langer, zijn al ja. langer verhalen toch, hè? Dat het daar allemaal uit de hand loopt. En ja, dit is dan wel een trieste uitwas. En ja, wat is het? Het lontje wordt steeds korter. Ik denk anderzijds ook de belangen steeds groter. Ze willen toch allemaal zo hoog mogelijk spelen en succes en betalen en sponsors. En ja, dat zal ook wel tot problemen leiden. Ja, je ziet het overal. En ja, ik zit dan zelf terug te denken. Heb je voorbeelden nog van meer van amateurclubs?
Je hebt dat verhaal toen gehad van Young Boys natuurlijk, waar die voorzitter die club kwam opzetten, was eerst een voorbeeldvoorzitter, hoe dat allemaal zou gaan. En later ook nog werd hij verdacht van allerlei criminele praktijken. Dat is dan een bestuur, maar een amateurclub. Ik zit me dan even te bedenken hoe bij mij was in mijn jeugd bij VV Noordwijk, ging je gewoon op zaterdag kijken. Ging je gewoon een voetbalpotje kijken tegen Quick Boys, tegen Rijnsburg. Dat was schitterend, ja. Maar is toch niet dat je daar dan hele drugshandel... Of klinkt nu heel oud als ik dit ga vertellen?
Ik denk dat je heel oud klinkt.
Ja? Want jij wil zeggen, bij jou op de amateurclub is het dagelijks gang van zaken als jij aan het trainen bent of een wedstrijd speelt zaterdag.
Nee, dat niet. Maar ja, tenminste, dat weet ik eigenlijk niet. Misschien ondergronds gebeuren er wel dingen die wij allemaal niet weten. Ja, maar ietsje, weet je... Ik moet eerlijk zeggen, als ik op zaterdag ga voetballen, dan heb ik daar zin in. En dan neem ik mijn schoenen mee. En dan trek je in de kleedkamer je spul aan. En na afloop dan komt de schande bitterbal langs. Dat is amateurvoetbal voor mij. En voor de rest, ik heb laatst wel eens een column geschreven in het blad van VV Roon, volgens mij. En dat ging dan ook over... Er was één speler die speelde al, 600 wedstrijden voor het eerste helftal of zo. En die was nooit, die kon altijd naar andere clubs en die was nooit vertrokken. En dat is amateurvoetbal voor mij. Ik heb dat ook nooit begrepen, dat je dan een dorp verder gaat voetballen voor twee gevulde koeken en een snicker meer. Dat is toch allemaal onzin. Oh. Amateurvoetbal, dat doe je voor je plezier. Dan probeer je gewoon leuke herinneringen te maken. En profvoetbal, dat is voor het geld. En ja, ik snap ook wel, hè, de hoogste amateurs, die kunnen dan wel... Die kunnen echt goed verdienen, maar alles wat daaronder zit... Als jij, wat is het, tweede klas, derde klas, eerste klas ook nog... Dat is toch allemaal, dan speel je gewoon bij je club uit je dorp... of bij de club van je vrienden en dat is het toch.
Maar stel nou voor dat wij zometeen die promotie-degradatieregeling krijgen... tussen de KKD en die topcompetitie in het amateurvoetbal die we nu hebben. En dat Spakenburg zometeen promoveert in al die... Dan krijg je er weer het volgende probleem erbij.
Ja, dat is zo. Maar er zijn niet zoveel amateurclubs die staan te springen. Hè, om echt bijvoorbeeld ook de eerste divisie in te gaan. Dus ik denk dat allemaal nog wel... Je kunt het niet verplichten. En dat is misschien ook de les van Achilles. Wat is het? Achilles 29 geweest. Hè, die dan
de kutkeeper,
top ging bestormen. Ja, die club van inderdaad de kutkeeper. Ja, die ging ook de top bestormen. En daar is niks meer van over. Dus
Dat is waar. Is er nog wat over van de voetbalcarrière van Mo Iataren? Vroeg ik me nog even af toen ik de verhalen zag op Instagram voorbij komen. Toen zijn grijze Porsche Panamera in vlammen was opgegaan naar Utrecht. Daags na de bekendmaking van zijn huwelijk met zijn vrouw inmiddels.
Nou, dat antwoord is heel duidelijk. Nee, daar is niks van over. En daar gaat Ajax toen niet meer door. Dat hebben ze niet gecommuniceerd. Maar dat blijkt uit alles wel. En hij komt... voorlopig alleen nog maar in de publiciteit met berichten in de kantlijn.
Ja.
En niet met voetbalprestaties. En het feit dat hij ook geen rugnummer had gekregen, dat zijn natuurlijk ook wel genoeg. Dus ja, kijk, het is nog een beetje overbruggen, geloof ik, nog tot wat we zeiden, hè, tot half november. Dan ligt het alles stil. En dan kan Ajax hem, volgens mij, hè, zoals het in elkaar zit, kunnen ze hem toch terugsturen naar Juventus, waar hij nog
een jaar of twee jaar contract heeft. Staat. Ja. Maar dit laat wel een beetje het gelijk ook zien van Ajax, toch? Wat er nu gebeurt en dit soort postjes die nu neer worden gezet van een uitgebrande auto, laten toch zien wat daar gebeurt en wat er speelt en dat Ajax zich daar verre van wil houden. En dat dat ook wel logisch is, toch? Om daar niet op door te gaan.
Nou ja, zeker. Maar het was toch al lang duidelijk. Bij PSV hebben ze al heel snel ondervonden dat dit een probleemjongen is. En er is heel veel gebeurd met zijn vader en dat is echt heel verschrikkelijk. Maar ja, dat is geen excuus, zou ik zeggen, om verzeild te raken in waar hij allemaal in verzeild raakt. En bij Ajax hebben ze geprobeerd, ze hebben gedacht van nou, misschien wel heel eigenwijzig van bij ons lukt dat wel. Ja, dat is niet gelukt. En dat was natuurlijk eind vorig seizoen al duidelijk. Erik ten Hag liet hem toen nog eens invallen in de bekerfinale. Ja, maar daarna heb je hem niet meer gezien. En dit seizoen, ja, Schreuder heeft het, wat is het? Het was 1 week in de voorbereiding, geloof ik, ja, dat ze dachten, weken, ja, dit is het. Maar daarna ook niet meer. En Schreuder zei al heel snel, hè, van ik word ook niet dagelijks meer op de hoogte gehouden. Ik zie het wel als er iets verandert. Nou ja, we zijn nu bijna in oktober en er is niks veranderd. Dus dat is gewoon klaar.
Ja, want dat hoor je ook een beetje. Ze hebben gezegd, ja, we zijn in gesprek. Er zijn gesprekken gaande over een terugkeer, want hij traint individueel. Maar als dat zo lang duurt, dan weet je wel dat het wel klaar is inderdaad, hè? Nou is niet gezegd dat deze ja, dat die brand, die autobrand te maken heeft met criminele netwerken of dat soort dingen. Dat is niet, het kan natuurlijk van alles zijn, maar het feit dat dit gebeurt, zeg maar, is wel weer een beetje een teken aan de wand natuurlijk, waar wat er nu speelt in zijn leven.
Dat zal het vast zijn, zonder dat we daar heel erg in kunnen treden, want dat weten we niet. Tenminste, ik weet het niet.
Je bent geen misdaadverslaggever, hè? Begrijp ik hieruit.
Nee, maar dan wil ik daar ook wel voorzichtig mee zijn. Ja. Maar het feit... ik heb het bij PSV ook gezien hoe ze geprobeerd hebben om hè, met hem ook in een rouwtraject na het overlijden van zijn vader. Ja, daar hebben ze echt alles aan gedaan. Die club heeft dat gewoon uitstekend proberen doen. En Roger Schmid met terugwerkende kracht, dat was natuurlijk ook geen koekenbakker. Hè? Niet. Die had al lang door, die had het al lang allemaal gezien. Ja. Je moet pijn kunnen leiden aan speler. Hè, pijn in de zin van om prestaties te leveren. En ja, dat is voor Iataren was dat bij PSV al gewoon heel moeilijk. Even los van het overlijden van zijn vader. Hè. Gewoon het over langere tijd gewoon als een prof je gedragen en ermee bezig zijn. Dat zat niet in die jongen. En dat is nog steeds niet veranderd.
Nee, dat is duidelijk. Goed. Qatar verplicht burgers en diplomaten diensten doen als beveiliger bij het WK. Daar zal je lekker veilig door voelen, hè? Dus dan ben je de diplomaat van Qatar, zit je in, weet ik veel, zit je nu lekker in Amerika, word je teruggeroepen door de staat, want je moet beveiliger zijn bij de wedstrijd Senegal-Nederland.
Ja, nou ja, maar dat is lekker bericht dan. Ja. Wij gaan daarheen en dan zegt Qatar eigenlijk van mensen, er is dreiging.
Ik weet niet, honderden burgers opgeroepen voor een verplichte militaire dienst.
Nou.
Ook diplomaten moeten terugkeren naar het land. Blijkt uit de documenten van Reuters. Ja.
Nou, dat is wel. Dat komt wel even binnen, weet je.
Ja, en die beveiligers worden getraind om de wachtrijen bij de stadions te begeleiden, fans te fouilleren en alcohol en drugs en wapens op te sporen. Misschien hebben ze naar de podcast geluisterd dat ze dachten, die Nederlanders, daar moeten we voor oppassen. Ja. Er komt ook een trainingskamp trouwens. Er komt een kamp in Doha. En daar moeten de dienstplichtigen zich melden in september.
Nou, ik denk dat jij daar op reportage gaat.
Nee, ik blijf hier. Jullie gaan daar naartoe. Ik vrees dat ik de hele tijd in het Huis van Oranje zit ongeveer. Dus jullie gaan lekker op reportage. Oh, ja.
Het Huis van Oranje, ja.
Nee, Sander gaat natuurlijk nog naar... Die gaat in oktober. Dus ik ben benieuwd, daar kunnen we nog in de podcast wel bij doen.
Het Huis van Oranje, waar wij spelers in het shirt van Ivoorkust gaan aanmoedigen. Toch?
Ja.
Het is het shirt van Ivoorkust waar Nederland in speelt.
Jij vindt het niet mooi, hè? Ik zag jou al een paar keer over twitteren. En je hebt al een paar keer je zorgen geuit.
Het is toch wel opvallend dat je zo'n mooi blauw uitshirt kunt maken en dan zo'n lelijk thuisshirt. Wat inderdaad, het is een soort okergeel. En dan ben je Louis van Gaal en dan wil je overal invloed op uitoefenen. En dat doe je ook. Maar op de kleur, of eigenlijk op het shirt waarin je een toernooi gaat spelen, daar heb je geen invloed op. Want dat is al 2 jaar geleden in gang gezet. En Van Gaal vertelde het ook. Hè, dat hij krijgt dat ontwerp ook maar op zijn bureau gegooid. En dan zeggen ze hier, dit wordt shirt waar jij in gaat spelen. En dan zegt hij, ik had er wel wat mooier verwacht. Ja, toch is dat een beetje gek, vind ik. Maar blijkbaar moet het zo.
Ik denk dat er op de plank lag bij Nike, die shirt moesten eruit. Die shirts lagen al een tijdje.
Ja, dus is Nederland nu Ivoorkust. Dat is toch zonde? Oh ja. Ja, dat is toch ook heel raar dat je Nederland zelf al als Ivoorkust wil laten spelen op een toernooi. Wie verzint dat dan? Dat zou je dan eigenlijk wel eens een reconstructie van willen weten. Hoe gaat dat dan?
Doe je best.
Ja.
Jij kan toch schrijven?
Oh ja.
Je kan toch een middagje tikken en bellen? Ja. De reconstructie over het oranje-gele shirt van het Nederlands elftal.
Hoe het Nederlands elftal Ivoorkust werd. Ja.
Volgende week in het AD. Of heb je wat langer nodig?
Het is wat.
Ja, nou, ga jij de reconstructie maken. Morgen zijn we gewoon weer met een nieuwe AD Voetbalpodcast. Gaan we verder praten over de voetbalactualiteiten. Maarten, dank voor vandaag en tot de volgende.
Oké.